Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen nu gaan zingen van Psalm 6 en daarvan de versen 3 en 4. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilig ogen in deze jammerstaat. Hoe lang zal ik nog klagen, hoe lang uw gramschap dragen, o Heere, mij toeverlaat en keer eindelijk, Heere, toch weder. Mijn ziel buigt zich ter neder en redt haar van het verderf. Sla mijn ellende gade tot roem van uw genade en help mij eer ik sterf. Psalm 6 en daarvan de versen 3 en 4. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog zal toekomen een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wij zingen u van Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En wat er verder volgt in vers 4 van Psalm 56. We lezen Psalm 31, een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastiglijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis, om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht, leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degenen die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op den Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goedertierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden en mijn bekenden tot een schrik. Die mij op de straten zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode, ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen, vrezen is van rondom, terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan, zij denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere, ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand, red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goedertierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden die hard spreken tegen de rechtvaardigen. In hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen. In de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht. Voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hen in een hut. Voor de twist der tongen. Gelooft zij de Heere, want hij heeft zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt. Mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoordet gij de stem mijner smekingen als ik tot u riep. Heb de Heere lief, gij al zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Weest sterk. En hij zal uw lieder hart versterken, allen gij die op de Heere hoopt. De tekstwoorden, gemeente, vindt u in Genesis 28 en daarvan de versen 10 tot en met 15. Genesis 28, vers 10 tot en met 15. Jacob dan toog uit van Beersheba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofdpeluw en legde zich te slapen te dierzelver plaats. En hij droomde en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelve en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal zijn als het stof der aarde. En gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij zult trekken. En ik zal u wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Wij willen u de Heer samen bidden om zijn zegen. Heren, wij zijn op deze biddag morgen hier bijeen als gemeente. Met ouderen en jongeren. Met kinderen. Die allen hetzelfde nodig hebben. De zegen des Heren. Want die alleen maakt rijk. En nu zijn onze ogen vanmorgen op u geslagen om hulp en gunst te vragen. Opdat gij, o Heere, ook ons genadig zijt. Hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Heere, mogen wij u daarom vragen deze morgen, ook voor het nieuwe seizoen dat voor ons ligt. En dat wij dat grote goed dat u weggelegd hebt voor die u vrezen, persoonlijk mogen ontvangen. Dat we er dagelijks om mogen smeken. En dat wij elke dag van dat goed ons afhankelijk mogen weten. Want Heere, wij rekenen zo dikwijls uit onszelf. We vertrouwen zo menigmaal op onze eigen wijsheid. We verwachten zoveel van onze eigen kracht, ervaring, ontwikkeling of wat dan ook. Maar leer ons die kinderlijke gestalte aan te nemen door de genade van uw Heilige Geest. Ik liet niet af om hand en oog op te heffen naar omhoog, totdat gij ook mij genadig zij. Heere, we zijn in het alledaagse leven zonder u niets. U zegt het zelf in uw woord, die in mij niet blijft, die draagt geen vrucht. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar die in mij blijft, en dat is in mijn woord, die draagt vrucht. En daar bidden wij u om, Heere, dat we een levende rank in u de levende wijnstok mogen zijn. Dat we het leven mogen ontvangen voor elke dag, maar ook bijzonder voor onze zielen. Uit de volheid van u, die in Jezus Christus uw volheid hebt willen schenken. En daartoe ook uitnodigt om door het geloof daarvan te leven. Heer, wilt u ons leiden vanmorgen. En wilt u groot en klein leren hoe wij wandelen moeten. Hoe wij op u moeten leren hopen in de meest moeilijke, ellendige, ongelukkige omstandigheden van ons leven. Jacob, die een balling was geworden, u hebt zijn handen naar hem uitgestrekt. U bent niet met lege handen gekomen, Heere, daar bij Bethel. Maar u hebt voor hem willen ontsluiten de volheid der genade in Jezus Christus, opdat hij zijn weg zou kunnen reizen, getroost onder het heiligend kruis. Heere, wilt u ons vanmorgen onderwijs geven, en dat wij mogen verstaan wat we beleden hebben, en wat ook vandaag mogen beleven, rijkdom en armoede, vruchtbare en onvruchtbare jaren, ja, alle dingen ons uit uw hand, uw vaderlijke hand, toekomen. Heere, dat is genade bij God als wij in tegenspoed aan het woord genoeg hebben. Dan wordt u verheerlijkt en dan zult u ook niet achterblijven. Verhef over ons het licht van uw gunstrijk aangezicht. Wees met de gehele gemeente, zieken, bejaarden, alle die het moeilijk hebben, Heer, ook in het ziekenhuis. Opnieuw dragen we onze zuster Oppelaar aan u op. Wees en blijf met haar, Heere. Ook als de krachten vervallen, dan bent u machtig om te ondersteunen op het ziekbed. Laat haar oog op u mogen zijn. Als een dienstmaagd te mogen zien op de hand van haar vrouw. Heere, dat is genade. En dat geeft ook vertroosting en geest en leven. Maakt u het zo met alle wel, Heere, die bijzonder uw hulp en bijstand nodig hebben. En laat ons niet hulpeloos varen, maar wil ons nog aanschouwen in het bloed des verbonds, waarmee u zondaar, nakomelingen van Adam, wilt besprengen en vervolgens met uw zegeningen vervullen. Heere, verhef over ons uw aangezicht en wees ons ook in het spreken nabij. Vele malen hebben we ook hier de biddag mogen leiden en in de diensten mogen voorgaan. En tot nog toe, Heere, hebt u niet beschaamd. O, wil ook vanmorgen niet achterblijven. Niet met ons doen naar onze waardigheid en verdiensten, maar ons aanschouwen in die ladder Jacobs, in Jezus Christus, die de hemel met de aarde en de aarde met de hemel verbindt. Heere, wil ons goed en nabij zijn, uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 89. Psalm 89 en daarvan de versen 13 en 14. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo mijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roede en bittere tegenheen, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, noch mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Psalm 89, de versen 13 en 14. Na de prediking, gemeente, willen wij zingen van Psalm 142 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend en ik riep tot u. Ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Psalm 142 en daarvan de versen 2 en 5. Gemeente, het is vandaag weer biddag. En om te bidden hebben wij een pleitgrond nodig. Dichter van Psalm 119 spreekt van het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En gemeente, jongens en meisjes, in dit schriftgedeelte is die knecht Jacob. Jacob is de knecht van God, tot wie de Heere zijn woord gesproken heeft, waarop hij deze knecht verwachting heeft gegeven. Dat woord, dat is zijn proviant geweest voor die lange lijdensweg die hij moest afleggen ver buiten het ouderlijk huis en verstoken van alle gemakken, alle rust, alle vrede van dat ouderlijk huis van Isaac en van Rebecca. We weten wat er vooraf gegaan is aan die openbaring die God aan Jacob heeft gegeven bij Bethel. Hoe hij gevlucht is voor de woedende Esau, die van plan was om Jacob om het leven te brengen. We lezen in hoofdstuk 27 vers 41. En Esau haatte Jacob om die zegen waarmede zijn vader hem gezegend had. En Esau zeide in zijn hart: zie, de dagen van de rouw mijns vaders naderen en ik zal mijn broeder Jacob doden. En dan slaat de schrik Rebecca, zijn moeder, om het hart als haar geboodschapt wordt wat Esau gezegd heeft. En dan moet u eens kijken wat Rebecca doet. In de eerste plaats brengt ze Jacob op de hoogte. Uit liefde tot haar zoon raadt zij hem aan om zo spoedig mogelijk te vluchten naar haar familie in Mesopotamië. En Rebecca is ervan overtuigd dat Jacob bij haar broeder Laban veilig zal zijn. En wanneer de woede van Esau bekoeld zal wezen, dan zal zij dat zo spoedig mogelijk aan haar zoon laten weten. Maar dat zegt ze niet tegen Isaac. En dan kunnen we zien, gemeente, dat Rebecca toch eigenlijk wel een slimme vrouw was. En hoe zij van de nood van Jacob nog een deugd weet te maken. Want ze zegt niet tegen Isaac dat Esau van plan is om Jacob te doden. Dat laat ze helemaal rusten. Dat heeft ze met haar zoon Jacob al besproken. Maar naar Isaac gaat zij met het vrome voorwendsel dat ze het als godvrezende ouders toch eigenlijk niet kunnen maken dat Jacob ook al thuis zal komen met zo'n heidense vrouw, zoals Esau zijn vrouw had genomen uit de dochteren van de Hetieten. Het is toch maar beter, Isaac, dat Jacob een vrouw zal nemen uit mijn familie. Ten slotte heb je mij daar ook vandaan gekregen. Een Godvrezend geslacht. En zo weet Rebecca Isaac om te praten, om Jacob de opdracht te geven om naar Haran te trekken, want hij hoeft niet met een Kanaanitische vrouw thuis te komen. En zo is Jacob heen gegaan. Zo heeft hij het ouderlijke huis, de ouderlijke tent verlaten, Berseba. En begeeft hij zich op de weg naar Haran, naar Paddan Aram, naar Mesopotamië. Nadat hij, en dat verdient gemeente ook onze aandacht en onze opmerkzaamheid, nadat hij opnieuw door Isaac gezegend is geworden. Opnieuw heeft Isaac zijn handen uitgestoken, uitgebreid boven het hoofd van Jacob en gezegd: God almachtig zegene u en hij maken u vruchtbaar en hij vermenigvuldige u, dat gij tot een hoop van volken wordt. Wat betekent dat, gemeente? Dat wil zeggen dat Isaac, die zo lang gestreden heeft tegen dat welbehagen Gods: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat heeft Isaac nooit kunnen overnemen. Dat heeft Isaac nooit kunnen en willen accepteren. We zien dan ook dat zijn belangstelling, zijn genegenheid, zijn sympathie voornamelijk uitgaat naar Esau, Isaac en Esau. We zouden zeggen, dat was één span. Die trokken nauw met elkaar op, Isaac en Esau. En altijd lag dat woord van God er maar tussen. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. De meerdere zal de mindere dienen, dat had God gezegd. Toen de kinderen samen stoten in de buik van Rebecca. En zij zeiden: hoe ben ik al dus? En ze ging heen om de Heere te vragen. Toen heeft God zijn welbehagen geopenbaard en gezegd: twee volkeren zijn in uw buik. En de meerdere zal de mindere dienen. Ongetwijfeld heeft Rebecca Isaac daarvan op de hoogte gebracht, maar hij heeft het nooit kunnen verzetten. En als dat wildbraad bovendien nog zo naar zijn mond is, dan moet eigenlijk dat woord van Gods welbehagen daarvoor wijken. Isaac had Esau lief. En toch heeft hij Jacob gezegend, omdat Jacob zijn vader bedrogen had. Maar hij heeft Jacob moeten zegenen, omdat Gods raad zal bestaan. En de Heere, ondanks al onze berekeningen, al onze tegenstand, al onze eigen voorkeur, toch zijn welbehagen zal doen. En dan komt Isaac er ook wel achter dat Jacob hem bedrogen heeft. En dan hoort hij ook die schreeuw van Esau: mijn vader, zegen ook mij, mijn vader. Dat moet hem zeer diep getroffen hebben. Maar dan zien we, gemeente, in dit hoofdstuk Isaac buigen. Dan wordt het hart van Isaac geneigd in de richting van dat welbehagen Gods. En dan zegent Isaac opnieuw de mindere. En Isaac riep Jacob en zegende hem en gebood hem en zeide tot hem: neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan. Maak u op, ga naar Paddan Aram. En God almachtig zegene u en maken u vruchtbaar en vermenigvuldigen u, dat ge tot een hoop van volkeren wordt. Hier wordt de zegen herhaald. En waarom? Omdat God voorzag de strijd in het leven van Jacob. De Heere voorziet de weg die ze hebben te gaan. En om ze voldoende toe te rusten voor die weg, wordt de zegen opnieuw herhaald. Wordt Isaaks hart met Gods wil verenigd. En spreekt Isaak opnieuw van de zegen van God de Almachtige. En van de vruchtbaarheid en de voorspoed en de welvaart die Jacob ten deel zal vallen. God herhaalt zijn zegeningen. De Heere herhaalt zijn beloften. De Heere herhaalt zijn toezeggingen aan zijn kinderen. Om dat bestreden geloof te versterken. Jacob had toch, gemeente, wel reden genoeg om te denken, zou die zegen die ik door bedrog verkregen heb wel geldig wezen? Daar zou die mee aangevallen kunnen worden. Een zegen door bedrog verkregen, daar kon toch niets uit voortkomen. Maar Isaac riep Jacob en zegende hem op. Nieuw, dan geeft de Heere aan Jacob zekerheid. Dan laat de Heere zien dat de ontrouw van Jacob zijn trouw niet teniet zal doen. En zo vluchtte Jacob het land uit. En laten we niet vergeten, gemeente, jongens en meisjes, dat was het beloofde land. En als Jacob dan vlucht uit het beloofde land, voor wie is dan naar de mens gesproken het land der belofte? Voor Esau. Calvijn schrijft in zijn commentaar: Esau kon nu triomferen. Zijn concurrent, zijn rivaal, had het land verlaten en nu was Kanaan voor hem. We moeten ons, zegt Calvijn, dan ook niet te veel laten intimideren door de triomf die de wereld over ons viert, maar stil hopen op de uitkomst van de belofte Gods, ook al kan het natuurlijk oog de realisering daarvan niet meer bekijken. Voor Jacob begint de lange, lange lijdensweg. U kunt natuurlijk rustig zeggen, door eigen schuld. Door eigen schuld geen vader en geen moeder meer. Door eigen schuld geen broeder meer. Door eigen schuld geen rust meer, geen land der belofte meer, niets meer. Onder de blote hemel, schijnbaar van God en alle mensen verlaten, gaat Jacob op weg naar een onbekende toekomst. Eigen schuld. Je hebt mensen die dat graag uitspreken, eigen schuld, als het over een ander gaat. Maar zelden liggen ze wakker van hun eigen schuld. Want dan zou het in hun leven wel openbaar komen. En als je je eigen schuld, gemeente, gaat inleven, dan ben je niet zo gauw meer klaar met eigen schuld als het om een ander gaat. Jacob raakt inderdaad alles kwijt. En dat moet voor Jacob heel wat betekend hebben. Hij was een, zoals er staat in het woord van God, een huiselijk man. Hij genoot van het gezelschap, het huiselijke leven bij zijn vader en bij zijn moeder. En juist daar waar het hart van Jacob ligt, daar wordt hij op het pijnlijkste getroffen, want juist dat huiselijke leven van deze huiselijke man moet hij missen en hij wordt als het ware uitgestoten. De dichter van Psalm 31 zegt, vooruitgestoten, afgesneden van voor uw ogen. En dan nog hoordet gij de stem mijner smekingen. O Jacob, gemeente, was geen zwerver. Jacob was geen avonturier. Jacob was geen jager zoals Esau. Hij was een man des vredes, een man van het huiselijke leven. En nu staat hij midden in de onrust. De zonde brengt altijd onrust mee. En dat Jacob niet in die eeuwige onrust is ondergegaan, dat is alleen maar genade. Dat is de verkiezende liefde Gods. Daar gaat het trouwens over in het hele boek Genesis. De staat van de rechtheid getekend wordt, de zondeval getekend wordt, al de gevolgen daarvan getekend worden, dan schittert daar steeds weer opnieuw dat wonder van die verkiezende liefde Gods. Hij laat ze nog niet hulpeloos varen, al heeft hij daar reden en recht toe. Eigen schuld. Dat we op een lijdensweg terechtkomen, gemeente, in ons leven. Allemaal eigen schuld. Het is ook de enige manier om die weg te kunnen bewandelen als we dat gaan onderschrijven. Eigen schuld. Maar het wonder is dat wat nu een lijdensweg is door eigen schuld voor Jacob, dat wordt tegelijkertijd een weg van loutering. En wat is nu loutering? Wat betekent dat als een mens in zijn leven door God gelouterd wordt? Dat betekent dat je gezuiverd wordt. Gelouterd worden, dat betekent dat al het onzuivere wat er in ons hart en wat er in ons leven is, dikwijls in een weg van pijn, de hitte van de verdrukking, zoals het goud en het zilver in het vuur wordt beproefd, dat het onzuivere voor de dag gaat komen en zo ook uitgezuiverd, gelouterd wordt. En wat was nou dat onzuiver in het leven van Jacob? En wat is nu dat onzuivere, gemeente, in uw en in mijn hart dat wij rekenen? Dat we voor de Heere uitlopen. Dat we het recht in eigen hand nemen. Dat we geen middel schuwen om ons doel te bereiken. En u moest Jacob leren. En dat is nou ook de boodschap voor deze biddag. Wie moest Jacob bij Bethel leren om onder een geopende hemel en met een sprekende God, met een belovende God, met een zich ontfermende God, uit die hand Gods te leven? Ja, ten diepste eigenlijk alleen in principe uit het woord te leven. We hebben zo even gezegd, als God komt, dan komt hij nooit met lege handen. En dat is gemeente waar. En misschien mag het ook je persoonlijke ondervinding zijn. Maar toch, als we Jacob daar zo gadeslaan bij Bethel, als het donker geworden is, als het koud geworden is, als het nacht geworden is, dan bevindt hij zich daar toch uiteindelijk in eerste instantie onder een gesloten hemel. dan is hij daar met een hart dat onrustig is. Dan is hij daar met een geweten dat hem moet veroordelen. Dan staat hij er als het ware in geestelijk en natuurlijk opzicht met lege handen onder een gesloten hemel. Wat is Jacob er hier ellendig aan toe? Voor het oog zou je zeggen, dat leven dat wil ik nooit. En dat is nu een kind van God. Dat is nu een uitverkoren vat. Dat is nu een gunstgenoot van de Heer. Maar hoe ellendig is hij eraan toe? Want wie bekommert zich nog om Jacob? En juist op dat moment, dan openbaart zich dat vaderschap van die God van Abraham en die God van Isaac. Dan opent zich de hemel voor Jacob, want hij droomt van God. En daar staat de Heere. Ja, er staat in de Bijbel, niemand heeft ooit God gezien. En daarom mogen we ook niet aannemen dat God zich hier aan Jacob werkelijk heeft geopenbaard zoals die is, maar hij ziet hem in een droom. En zo kan Jacob God aanschouwen als de God van het verbond. De God van Abraham en de God van Isaac. U moet er eens op letten. Wij zijn er natuurlijk aan gewend geraakt, want we zijn zo, ja, we zijn christgereformeerd van, of wat anders, van jongs af aan, christelijk in ieder geval. Dus we zijn zo gewend gemeend aan al die uitdrukkingen, de God van Abraham en de God van Isaac. Maar dat is in de tijd waarin Jacob leefde een bijzondere uitspraak. Alsof God wil zeggen, ik ben de enige waarachtige God, ik ben niet zomaar een God, een van de vele goden, maar die en die God. Dat is iets wat we in onze tijd weer heel duidelijk moeten zien. Want u weet dat het in onze dagen weer geoorloofd is om over God te spreken. De boekenweek is weer geopend. En het boekenweekgeschenk, dat draagt de naam Mijn God. Dat is een moedige titel. Het is in de eerste plaats een spotachtige titel. Want het is ontleend aan het woord van Christus aan het kruis. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Daar moet je met je handen afblijven, zeg ik dan. Maar dat durven we ook nog wel. De spot drijven met dat woord van die leidende borg. Mijn God. Zo heet dat boekenweekgeschenk, daarom moet je het maar niet lezen. Wat heb je eraan? Maar er zit natuurlijk gemeente nog meer achter. Dat betekent ook, ik dien die God die ik wil, die ik uit zal kiezen. En dan moeten we iedereen vandaag in zijn waarde laten. Iedereen mag zijn eigen God en godheid hebben en dienen, ook als je vindt dat je zelf God bent in het diepst van je hart. Dan mag je ook jezelf nog aanbidden dus. Aan u is de keus. En daarom moeten we in deze tijd, gemeente, niet onverdeeld blij zijn dat er weer belangstelling voor de godsdienst komt. Want als de duivel zijn zin niet krijgt met bruut geweld, dan wordt hij vroom. En dan verandert hij zich als een engel des lichts. En dan zegt de duivel tegen de wereld, nu gaan we met z'n allen weer aan God denken. Maar welke God? Ik ben de Heere, zegt de Heere tegen Jacob. Ik ben de God van Abraham
En ik ben de God van Isaac. Ik ben de Heer. En bij Jesaja zegt God tegen de context, tegen de achtergrond van het heidendom: buiten mij is er geen God. En wat is dit voor een God? Het is een God, gemeente, die trouw houdt en eeuwig leeft. Het is een God die nooit laat varen de werken zijner handen. Het is de trouwe God en vader van ontrouwe kinderen. Het is de God van een verbond dat van geen wankelen weet. Hij is de God die het beloofd heeft aan het begin van het leven. Indien we in de naam des vaders gedoopt worden, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons van alle goeds, prent u dat maar in, zal verzorgen, het kwade van ons weren, of ten onze beste keren wil. Hebben we die God al leren kennen? Is die God ons als in een Bethel verschenen? Want het is Gods werk om voor al Gods kinderen de hemel die zij moedwillig gesloten hebben te openen. En het is Gods werk om hun ogen te openen voor een ladder die op de aarde gesteld is en welks opperste tot in de hemel reikt. Om ze zo te bedienen door die engelen, die Gods kinderen, waar ze zich ook heen zullen spoeden, eeuwig zullen behoeden. O, wat een God! Jacob mocht ook zeggen: mijn God, en dat is de God die op het alleronverwachtst verschijnt en die van alle goeds verzorgt, die nooit te vroeg en nooit te laat zal komen. Wie zal die God, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? De God van Bethel, precies op tijd gekomen om Jacob te laten weten: Jacob, ik zal met u zijn. Overal waar gij heen zult gaan, ik zal u behoeden. Maar wat is dan, zegt u vanmorgen, de betekenis van die steen? Want dat is natuurlijk, gemeente, afgrijzelijk wat we hier lezen. Met één streek schildert Mozes de diepe ellende waarin Jacob terechtgekomen is. Dat is de kracht van de Bijbelschrijvers. Aan zo'n heel klein facet kun je zien hoe diep hun ellende is. En hij nam één van de stenen van die plaats en maakte daarvan zijn hoofdpeluw. Dat was zijn kussen. Daar heeft hij zijn hoofd op neergelegd, omdat hij zo dodelijk vermoeid was van de vrees en van de reis en van alles wat hij had meegemaakt. O, zelfs op een steen valt hij in slaap. Eén van de stenen die er plaats. Dat was zijn hoofd, Peluw. Dat zachte kussen van het ouderlijk huis. Dat is weg, dat is verleden tijd. En nu wordt Jacob in een weg geleid dat hij zijn hoofd neerlegt op een steen. Zeg dat maar even, gemeente, omdat we zo gauw geneigd zijn om onszelf te beklagen. Vergelijk nu vanmorgen eens uw eigen huiselijke situatie met het leven van Jacob. Ben je beter dan Jacob? Heb je meer verdiend dan Jacob? Kun je je verheffen boven Jacob als de schrift zegt, bij monden van de apostel Paulus, God is waarachtig, maar alle mensen leugen achter. Dat Jacob een bedrieger was, dat weet u wel, maar dat u zelf een bedrieger bent, weet u dat? Hebt u meer verdiend dan een steen? Oh, we zijn zo snel geneigd, gemeente, in ons leven, jongens en meisjes, om de Heere aan te klagen. Om te zeggen, wat doet gij, pottenbakker? Zo hoogmoedig is het leem. Zo hoogmoedig is het vat. Dat door de handen van die pottenbakker bereid wordt. Hoe zou het leem, zegt de apostel, tegen de pottenbakker kunnen en durven zeggen, wat doet gij? Maar wij durven het dagelijks weer. Wat hebben we verdiend? Zelfs dat kussen, gemeente, dat waar uw hoofd op neer mag leggen. Dat is nog genade. En het brood dat u eet. En de kleding die u draagt. En het huis dat u bewoont. En de gezondheid waardoor je je werk nog kan doen. Of het leven wat God je nog geeft als je je werk misschien niet meer kan doen. En alles wat we boven de dood krijgen. Dat is genade. Zeg dat maar even. Want het gaat tenslotte, gemeente, in je leven om die zuivere gebedsgestalte. En een zuivere gebedsgestalte in je leven, die heeft alles te maken met ontdekking. Heeft alles te maken met dat werk van de Heilige Geest. Het heeft alles te maken met dat werk van God waardoor je gaat belijden zo u in het recht zou treden, Heere. En gade sla mijn ongerechtigheid, ach wie zal dan bestaan? O, stel je eisen niet te hoog. Vergelijk vandaag je leven nog maar eens met Jacobs leven. Let op Jacob vanmorgen. En verwonder u dat u nog bent die u bent. En dat je nog bezit wat je hebt. O, hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte. Ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Want de zon was ondergegaan. En hij nam een van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofd peluw. En legde zich te slapen. Dat hij er zelf verplaats. En hij droomde. De steen. Teken van zijn ontreddering. Teken van dat God toch gelijk heeft die God verlaat. Heeft smart op smart te vrezen. Daar getuigt die steen inderdaad ook van. Maar tegen de achtergrond van wat Jacob werkelijk verdiend had, is die steen waarop die ligt te slapen, gemeente, nog een teken van Gods goedheid. Want de zoon des mensen had zelfs geen steen waarop hij het hoofd kon nederleggen. Toen hij zeide, wat we ook lezen in Psalm 31, In uw handen beveel ik mijn geest. Want er staat in het Leidensevangelie. En hij, dat gezegd hebbende, gaf de geest. Hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Zelfs geen steen om het hoofd op neer te leggen. En waarom? Opdat er zelfs voor Jacob en voor al dat volk, dat in Jacob hun eigen beeld heeft ontdekt, er een verbinding zou zijn tussen de aarde en tussen de hemel. Want wat ziet Jacob daar, gemeente, jongens en meisjes? Het woord van God zegt, hij zag daar een ladder op de aarde gesteld, welks opperste tot in de hemel reikte. In zijn droom, in die wonderlijke droom, ziet Jacob in zijn ellende verbinding tussen de aarde en de hemel, tussen God en zijn ziel. Wie is die ladder? Die ladder, gemeente, dat is Christus. Hoe weet u dat? Dat weten we uit Johannes 1. Daar zegt de Heer Jezus zelf tot Nathanael: van nu aan zult ge de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmen en nederdalen. Ziet u? Dus het woord van God geeft zelf de verklaring van dat beeld dat Jacob ziet in de droom van Bethel. Van nu aan zult ge de hemel zien geopend. Nou, dat heeft Jacob daar mogen zien. Een geopende hemel. Terwijl hij het verdiend had dat hij eeuwig gesloten zou blijven. En daar ziet hij een ladder. En daar ziet hij op die ladder engelen. Engelen die opklimmen met de nood van Jacob tot God. En die nederdalen met de zegen van de God van Abraham en Isaac voor Jacob. Ge zult de hemel zien geopend. Dat wens ik u ook toe in de komende tijd. Dat u en ik, waar onze weggemeente ook naartoe zal leiden, dat u de hemel zult zien geopend. En dat u het uit zijn eigen mond vandaag mag horen. Ik zal u behoeden overal waar ge heen zult gaan. Dat je vandaag eens licht mag krijgen en zicht op hem die op die ladder staat. Want daar gaat het natuurlijk, gemeente, om. Gaat niet over die ladder. Gaat ook ten diepste niet in de eerste plaats over die engelen. Maar wie hier uiteindelijk het hart van de geschiedenis is, dat is de God van Abraham en de God van Isaac. En uit die God vloeit het leven voort voor de kerk. Dat is hier eigenlijk de essentie van de geschiedenis. Van die godsontmoeting bij Bethel. En mijn vraag aan u, en u mag het ook aan mij stellen, is deze. Ben je daar vandaag verlegen om? Ben je daar op deze biddag in de diepe overtuiging van je ziel op aangewezen? Op die zegeningen, op die weldaden van Abrahams verbonds God voor vloekwaardig. Want gemeente, alleen die zegen, die maakt rijk. Ik heb het hier op mijn preekschetsje tussen aanhalingstekens gestaan, rijk. Want er zijn mensen die denken dat God te claimen is voor een comfortabel leven. En als God niet aan die idealen tegemoet komt, dan hoeft het niet meer. Dat bedoel ik natuurlijk niet met rijk. Jacob verlaat Bethel, gemeente, ook niet als een miljonair. Jacob die verlaat Bethel als een arme bedelaar, een mens die naar het natuurlijk oog gezien eigenlijk nog geen stap verder gekomen is, ook niet nadat God die hemel heeft geopend. Hij krijgt alleen het woord mee. Hij krijgt alleen de vaste belofte Gods mee. En hij wordt daar alleen overtuigd dat God een man is die niet liegen zal. Een waarachtig man, een eerlijk man. Ik zal u behoeden. Ik ben de Heere. En ik in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God komt niet met lege handen naar Jacob. Hij komt met de volheid van zijn woord. Hij strekt zijn hand uit naar die hulpeloze balling. En hij belooft bij hem te zijn. Bij hem te blijven. En dat zelfs in en door hem. En dan gaat hij uiteindelijk een adventsbelofte geven. Dat in Christus zijn zaad zelfs alle geslachten gezegend zullen worden. Het gaat om de zegen van Israëls verbondsgod. Op deze biddag, gemeente, die wordt aan ballingen, aan zondaren, goddelozen voorgehouden, aangeboden, toegezegd. En hoe kom ik aan die zegen? Die zegen, die krijg je alleen in en door de middelaar. En die middelaar, die wordt hier getekend als een ladder die op de aarde is gesteld, welks opperste tot in de hemel rijdt. Op de aarde gesteld. Dat wijst op de afdaling van de Zoon van God uit de heerlijkheid van zijn vader in de barre ellende van ons leven en van deze ondergaande wereld. En toen die ladder op de aarde werd gesteld in de volheid des tijds, toen heeft dat schuldige Jacobsgeslacht eeuwen later voor hun ogen kunnen zien welke zegeningen voortvloeien uit de verbondsgod. Want ze kregen alles wat ze nodig hadden. Als het avond geworden is, dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen: laat ze allemaal maar gaan zitten. En ik zal ze allen te eten geven. En ze werden allen verzadigd. En er bleef nog over. O, toen is vervuld geworden wat de dichter zegt. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Het is niet voor niets dat in dit hoofdstuk gesproken wordt over een ladder. Over een verbindende ladder tussen de hemel en tussen de aarde. En dat die engelen juist op die ladder heen en weer gaan, dat is niet toevallig. En dat God juist vanaf die ladder tot Jacob begint te spreken: ik ben de Heere, ik zal u behoeden. Dat is, gemeente, geen toeval. Dat is ontsluiting van de verborgenheid van de godzaligheid, de geheimenissen van het geloof. God spreekt alleen tot zondaren vanuit zijn Zoon, vanuit Christus, vanaf de ladder die op de aarde is gesteld. Hij is die ladder die het huis van zijn vader heeft verlaten, die balling wilde worden die de nood van de zijne kwam in te leven. En die hen daarin ook te allen tijden heeft bijgestaan. Een ladder op de aarde gesteld. Ja. Zo is Christus in de afgrond van onze vervloeking, zegt Calvijn, afgedaald. Maar hij is ook weer opgeklommen als hoge priester om de hemel en om de heilsfontein te ontsluiten. Een ladder. Maakt u al gebruik van die ladder trouwens, gemeente? Want je weet toch wel waar je een ladder voor nodig hebt, jongens en meisjes. Als je een huis moet schilderen, bijvoorbeeld de dakgoot, zet je een ladder neer, dan kun je naar boven klimmen. Een ladder, dat is een nuttig voorwerp. En zeker voor het geloof. Daar is Christus de ladder Jacobs. En door hem, zegt Calvijn, moeten we uit de afgrond opklimmen tot God. Uit de afgrond van je leven, uit de afgrond van je nood, van je verdriet, opklimmen tot God. Door die ladder alleen kunt u deel krijgen aan de zegeningen die je in het paradijs verzondigd hebt. Wat wil de Heere zeggen in deze godsontmoeting, in dit schriftgedeelte? Dat het verbond Gods vast ligt, ja, maar alleen in Christus. Want ziet, de Heere stond op dezelfde. Als grote geheim, gemeente, voor de middag. Is dat de boodschap dat we zeggen, buiten hem is geen leven. Buiten hem spreekt God niet van vrede. Buiten Christus is God geen God van zegeningen. Maar alleen van vervloeking en van toren. Alleen vanaf de ladder spreekt hij van vrede tot zijn gunstgenoten, mits zij niet wederom tot dwaasheid keren. En als je dat nu vandaag mag zien, dan wordt die ladder je pleitgrond. Dan wordt die ladder voor u, voor jou, de verbinding tussen de aarde die in het boze ligt en je hart dat in het boze ligt. En God die in de hemel woont. En die de heilsfontein wil wezen. Voor vluchtelingen. Voor ballingen. Ja, voor alle die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Christus is de ladder tussen de hemel en de aarde. Hij is ook volgens de apostel in Hebreeën 1 het hoofd van 's hemels legermacht. Alle engelen, zegt de apostel, zijn aan hem, aan de Zoon, onderworpen. En wat heeft die middelaar nu gedaan? Hij heeft dat werk vervuld dat de Vader hem heeft opgedragen. En daardoor heeft hij de engelendienst ingesteld, zodat al die ballingen hier op aarde het mogen ondervinden wat er staat in Psalm 91. Dan gaat het ook over die engelen. Hij zal zijn engelen van u gebieden, dat ze u op de handen zullen dragen. Nou, dat is toch geweldig. Als je door de engelen op de handen, gemeente, wordt gedragen, zodat u uw voet aan geen steen zult stoten. En dat geldt voor je natuurlijke levensweg. En dat geldt ook voor de weg naar de hemel. Je voet aan geen steen stoten. En wat nog meer is, en dat zien we ook in dit gedeelte, door die engelendienst, mag een Jacob, mag een schuldig volk van God leven, uit de volheid van de verbonds God. De God van Abraham en Isaac, niet zomaar een God, net als in onze tijd, van herlevende religiositeit. Maar die ene waarachtige, die enige volmaakte God, die rijke God, die schatrijke verbondsgod, die vanaf de ladder van vrede spreekt tot een schuldig mens en een schuldig hart. Ziet, de Heere stond op dezelfde. Ik ben de Heere. Ik ben er, Jacob. Ik ben er nu. Ik ben er voor u. En ik zal met u blijven. Het is mijn hartelijke wens, gemeente, dat hij er ook vandaag voor u, voor jullie is. Dat hij in zijn woord zo nabij mag komen. Dat je mag zeggen vanmorgen, nu heb ik het ook zelf uit zijn mond gehoord. O, met deze God kom je niets tekort. We zeggen tegenwoordig wel eens, je hoort het veel mensen zeggen, ik weet niet hoe ik rond moet komen. Duizenden mensen op de wereld, en ook in Nederland, die weten niet meer hoe ze rond moeten komen. Nou, aan wie ligt dat nou? Aan wie ligt dat nu, gemeente? Dat ligt niet aan de God van Abraham en Isaac. Want zodra je daar zicht op krijgt, al is het maar een seconde, dan ligt op één keer alles goed. Alles in zijn hand. Niet voor niets heeft Christus ooit gezegd: één ding is nodig. Weet je wat het ene ding is? Dat u op die God mag zien, die vanaf de ladder Jacobs spreekt tot zijn gunstgenoten van vrede. Hij heeft een ladder neergezet op de aarde. En hij heeft het beloofd. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Het land waarop gelicht te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En ge zult uitbreken in menigte. En zie, ik ben met u. Ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u zelfs wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet verlaten, zegt God, totdat ik gedaan zal hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Rijke beloften voor Jacob. Maar er zit ook nog een rijke belofte in voor het heden. Want, en dat is het hart van de zaak, slot van vers 14. En in u, en in uw zaad, dat is met een hoofdletter, dat is in Christus, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Alle geslachten van alle tijden. Hoe moet ik rondkomen? Kan ook geestelijk wel eens je vraag wezen. Hoe zal ik er ooit komen? Ik ben bang dat ik er nooit zal komen. O, zie bij die ladder te komen. Die vanmorgen onder ons ook weer was opgericht. En dan zult u vanaf die ladder God van vrede horen spreken. En dan zult u op die ladder de engelen zien. Ja, er staat eerst opklimmen. Ze klimmen met de nood van de kerk naar boven. En ook nederdalen. Ze dalen met de zegeningen Gods af naar de noodlijdende kerk. Die natuurlijk en geestelijk op hem wacht. Als je niet weet hoe je rond moet komen, zie dan bij deze God te komen. En zeg, trek ons, Heren, dan zullen wij u nalopen. Want o, hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Trof me ook wat er stond in het vervolg van dit vers. Geloofd, zij de Heere. En dat mocht Jacob ook zeggen bij Bethel. Want die heeft zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt. Mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Maar dan nog hoordet gij de stem mijner smekingen als ik tot u riep. En weet u wat Jacob ons nu vanmorgen toeroept, gemeente? Heb de Heere lief, al zijn gunstgenoten. Ik heb het zelf ondervonden. Want de Heere behoedt de gelovigen. Hoewel hij ook vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Maar wees sterk en hij zal uw liederhart versterken. Allen gij die op de Heere hoopt. Amen. Grote en heerlijke God, mogen wij ons deze dag aan u aanbevelen. Want u hebt zich geopenbaard in uw woord en aan de harten van alle die u vrezen, als een God die van het geven niet armer wordt, van het inhouden niet rijker, Een God van verrassingen, een God van volheid en de God des vredes in Jezus Christus. Staande op die ladder Jacobs, bewijst uw genade, opent u het kabinet van het genadeverbond en deelt u de geschenken uit aan allen die u vrezen. Schuldige mensen, overtreders van uw geboden en nochtans voorwerpen van uw lust. Dat kunnen we niet begrijpen. Dat kunnen we alleen maar bewonderen. Dat kunnen we alleen maar aanbidden. En dat het ook mag leiden tot afhankelijkheid. Om het nu met deze God te wagen. Om met deze God de weg op te gaan. Ook van het nieuwe seizoen, in het maatschappelijk leven, in het onderwijs, in het kerkelijk leven. Heere, waar hebben we u eigenlijk niet dagelijks nodig? Zonder u kunnen we zelfs niet zuchten, nog van hier naar boven vluchten. En zonder u niet zijn verblijd. Hoewel gij goedertieren zijt. Dat hebben we vanmorgen gehoord, Heere. En daarom bidden we ook om de hulp van uw geest. Om aansluiting te kunnen krijgen bij uw woord. Want daar gaat het om, Heere. Waar de geest is, daar is ook het woord. En waar het woord is, daar wilt u, o Heilige Geest, werken. Het geloof in hem die op de aarde werd gesteld en die de hemel en de aarde tezamen heeft verenigd. Heren, daarom kunnen ze toegaan tot die troon der genade door u. Tot nu toe hebt ge nog niet in mijn naam gebeden, maar hebt u gezegd, alles wat ge de Vader zult bidden voortaan in mijn naam, dat zal hij u geef, o leer ons te pleiten op die grond die u hebt gelegd in uw Zoon, in de enige middelaar. Heere, want hij is toch degene die de scheiding heeft opgeheven. Gedenk ons zo in uw rijke gunst, Heere. Neem ons alle voor uw rekening en laat ons hart mogen rusten in u, die God die gezegd heeft, zoek de Heere en leef. En die de Heere verwachten, hebben geen gebrek aan enig goed. Heb dank voor uw hulp, Heere. En geef dat we vanavond nog weer samen mogen zijn in dit kerkgebouw. Laat het goed mogen wezen. En geef ons stof om te kunnen gaan bidden. Geef ons grond, gebedsgrond, om tot u te kunnen gaan. Heere, dat vragen we van u uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 31 en daarvan de versen 5 en 19. Zal in uw goedheid mij verblijden, want gij hebt mij aangezien en bemint de Heer Gods gunst genoten, de Heere die vromen hoedt. Psalm 31, 5 en 19.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.